groot is God. Je kunt je inbeelden dat ja, je hebt het concept groot. Maar God is sowieso, als je dat leest, van ja, hij, zover als het oosten is van het westen, heeft hij de zonde van ons verwijderd. Maar ja, wat is dat eigenlijk? Ik was gisteren in Kortrijk, ergens, en daar heeft mij dat zo wat doen nadenken. Ik weet niet, als je in Kortrijk ooit gehoord hebt van het Baggaardshof. Ik had dat nog nooit gezien, maar dat is dus blijkbaar een soort botanische tuin, een medicinale tuin. Niet ver van de K in Kortrijk is dat. Als je daar nog niet geweest bent, moet je dat zeker een keer doen. En ik liep daar rond en ja, het was met iemand anders. En ja, je zit zo altijd een beetje overweldigd zo van amai, al die verschillende soorten planten die daar staan. En echt zo geneeskrachtige planten. En dat deed mij, Jerre, als je even kunt doorgaan. Ik heb een paar dingen mee, een paar vragen voor u, die mij begonnen erover na te denken. En ook over van ja, de mens. Uiteindelijk is er zoveel overvloed in de wereld, in de alles wat we zien rondom ons heen, die mij een beetje doet stilstaan, ook bij dat ding van het is God een zaak, een eer om een zaak te verbergen, maar de eer van koningen om een zaak uit te zoeken. Er zijn zoveel dingen die in de wereld zijn en de mens is zo stap per stap bezig met zo iedere keer nieuwe dingen te ontdekken. En ik heb een aantal vragen voor u, mocht naar het volgende gaan. Ik wil gewoon even daarbij stilstaan van, om dat beter te begrijpen van hoe groot dat God is. Dus elk jaar worden er nieuwe dingen ontdekt. En ik heb zo vier categorieën een keer gedaan. Ik wil gewoon een keer aan u vragen van, elk jaar worden er dus nieuwe planten ontdekt. Ieder jaar opnieuw. En we gaan een keer stemmen, jaarlijks. Hoeveel nieuwe plantsoorten worden er ontdekt? Wie denkt er tussen de 500 en de 1000 nieuwe plantsoorten? Ja. Wie denkt er tussen de 1000 en de 1500? Wie denkt er tussen de 1500 en de 2000? Ja. Wie denkt er tussen de 2000 en de 2500? Zal C en D samen goedkeuren? Er zijn dus jaarlijks gemiddeld ongeveer 2000 nieuwe plantsoorten die ontdekt worden. Ik vind dat toen ik dat las, ik vond het ongelooflijk dat er ieder jaar opnieuw worden er meer dan dikwijls 2000 nieuwe plantsoorten ontdekt. Ik vind dat, om dat te begrijpen, van, als je daar leest van Gods overvloed, dat doet mij dat beter begrijpen. Tweede categorie, Jerre. Nieuwe diersoorten. Ik heb daar geen meer keuzevraag, maar hoeveel nieuwe diersoorten, denkt je, mocht het roepen, worden er jaarlijks ontdekt? Dus de plantsoorten waren er al 2000, dus diersoorten moeten denken van ja. Dus wereldwijd, ja, alle dieren samen, dus zoogdieren, insecten, alles samen, jaarlijks. 5000. Wie zegt meer? 3922. Iemand meer? Nee? 23 nieuwe soorten. Ah ja, 23, nog eentje meer, ja. Je mag de toon niet herren. Elk jaar worden er tussen de 15.000 en de 20.000 nieuwe diersoorten ontdekt. Nu, ik heb gezien, dus de merendeel van die dieren zijn ongewervelden, dus zo van die kleine beestjes, insecten, kevertjes, vlinders. Heel dikwijls in het Amazonewoud wordt dat opnieuw ontdekt. Ook in de zee worden er heel veel nieuwe diersoorten ontdekt. En dat helpt de mens om ecosystemen en zo beter te begrijpen. Dus om even te zeggen, die overvloed, dit helpt mij om Gods overvloed te begrijpen. Derde soort, ik zit een beetje in het veld van de wiskunde. Dat boeit mij, maar ook in de wiskunde wordt daar continu onderzoek gevoerd. Zijn mensen bezig nieuwe dingen aan het ontdekken? Doe maar een hokske. Hoeveel onderzoeken lopen er jaarlijks op gebied van wiskunde? Mensen die proberen systemen in de wereld te begrijpen. Wereldwijd. Hoeveel? 100.000. Wereldwijd, ja. 10.000. Nog iemand? Hoeveel? 23.000 jaar. Tussen de 20.000 en de 30.000 onderzoeken. Dus er zijn 25.000 onderzoeken jaarlijks, nieuw, die worden opgestart, of die lopen en verder lopen, waarin dat de mens eigenlijk bezig is om de zaken in de wereld, de systemen beter te begrijpen. De laatste categorie, medische wereld, daar zijn er ook heel veel dingen, klinische studies en zo die aan het lopen zijn. Zeg maar, op hoeveel onderzoeken zijn er wereldwijd aan het lopen waarin dat de mens op zoek is naar nieuwe dingen, waar dat nieuwe dingen ontdekt worden op medisch gebied. 500.000. 20.000. 50.000. Ja, Arjan, wil even klikken. Twee categorieën, klinische studies. 35.000 tot 40.000 per jaar lopender, waarin dat de mens nieuwe dingen aan het zoeken is. En publicaties, innovaties, dingen die gepubliceerd worden, nieuwe ontdekkingen, nieuwe inzichten, zijn er inderdaad meer dan 100.000 per jaar die aan het lopen zijn. Dit doet mij gewoon even, ik wou dat even met u delen, omdat ik liep in die tuin rond en was aan het denken van, allee jong, toch zot, zo'n overvloed. En er staat hier in die psalm, God verheeft ons, God kijkt naar ons toe, God doet dingen in overvloed. Dit helpt mij om dat concept van overvloed te begrijpen, omdat dit is heel menselijk en ik vind het soms moeilijk om te begrijpen, ja. En God, ja, dat moet ook wel enorm zijn. Als dat al mijn mond doet openvallen, des te meer is dat dan wat God niet kan doen. Arianne, als je twee keer wilt klikken, mocht nog eentje verder. Ik ben gekomen omdat wij leven hebben, leven in overvloed. Even gewoon het concept van overvloed. Wat kan God doen? Ik wou dat met u even delen, omdat dit hielp mij om dat wat beter te begrijpen. Laat ons misschien nog bidden. En dan kunnen we aan de dienst starten. Vader God, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u dat u een God in overvloed bent. Vader, dank u voor al die rijkdom dat we om ons heen hebben, Heer. Op allerlei gebieden, ik dank u, Heer, dat u ons helpt dingen te begrijpen. Dat u ons helpt om uw schoonheid te zien. En vader, ik dank u dat u een God in overvloed bent. Op gebied van opnieuw kansen geven. Allerlei gebied, vader, ik bid hier dat u ons wat beter mag laten begrijpen wie dat u bent, wat dat u ons allemaal wilt geven, want we zijn soms zo beperkt in ons denken. Maar vader, ik dank u dat u ons dat wilt openbaren, dat u ons dat echt wilt tonen, Heer. En dank u, vader, dat u een God in overvloed bent. En deze ochtend willen we hier samenkomen om die overvloed aan liefde, die overvloed aan genade, dat u elke dag opnieuw aan ons, iedereen van ons schenkt. Vader, om dat te vieren, om dat te beleiden, Heer, dat wij kinderen van u mogen zijn. En we danken, Heer, dat we in die vrijheid, in die blijdschap, in die overvloed mogen leven. Ik wil voor het eerste lied recht staan, of?
Doe maar.
Vader heeft verzoend, u bent waardig, Lam van God, met uw lichaam is de hoogste prijs betaald, met uw leven is de weg naar God gebaand, u bent waardig. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Jezus, u zij de glorie. Lam van God, dat als het volmaakte offer werd geslacht, dat de wil van God de Vader heeft volbracht. U bent waardig, Lam van God. Op de derde dag herrees u uit de dood. Nu bent u met eer en heerlijkheid gekroond. U bent waardig. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Jezus, u zijn de glorie. Met miljoenen om de troon heffen wij dit loflied aan. Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. Boven elke macht verhoogd, Heer, u draagt de hoogste naam. Jezus, Zoon van God. Jezus, Zoon van God, met miljoenen om de troon heffen wij dit loflied aan. Glorie aan het Lam, glorie aan het Lam. Boven elke macht verhoogd, Heer, u draagt de hoogste naam. Jezus, Zoon van God, Jezus, Zoon van God. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam, waardig is uw naam. Jezus, u zij de glorie. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Hemel en aarde zingen halleluja. Waardig is uw naam. Waardig is uw naam. Jezus, u zij de glorie.
de Vader die alle dingen schiep.
Eer aan de Vader die alle dingen schiep. Eer aan de Zoon die mij tot leven ziet. Eer aan de Geest. U maakt ons samen in u alleen. U heb ik lief.
De indruk dat niet alle tekst beschikbaar was? Nee, ja, oké.
King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of
niet per se waar zijn op dit moment in je leven, maar laat het dan een wens zijn. Een gebed van een situatie dat je zou willen.
Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de machten hier op aarde, niet waar mijn hart voorbij, mijn ziel voor jij, al mijn trouwen, mijn devotie. Hart, verlangen en emotie zijn alleen bestemd voor hem die voor mij stierf. Alleen een God als u, u bent toegevenaar, al mijn lofzanglaar, de koningen heer. In aanbidding kniel ik neer, geef u alle eer. Alleen een God als u, u bent ook een evenaar, al mijn lofzang waard. De koningen heer, in aanbidding kniel ik neer, geef u alle eer, alleen aan mijn maker. burger, mijn redder, mijn vader. Verzoener, beloner, verlosser, vertrooster. Alleen aan een God als u geef ik alle eer. Eer en glorie van de mens is niet waar ik naar op zoek ben. Zelfs de machten hier op aarde, niets waar mijn hart voorbij, mijn ziel voor jij, al mijn trouwen, mijn devotie, hart verlangen en emotie, zijn alleen bestemd voor hem die voor mij stiert. Alleen een God als u, u bent toch een evenaar. Al mijn lossen laat, de koning der koningen heen. In aanbidding kniel ik neer, geef u alle eer. Alleen een God als u, u bent ongenevenaar. Al mijn lossen laat, de koning der koningen heen. In aanbidding kniel ik neer, geef u alle eer. Alleen aan mijn maker, mijn redder, mijn vader. Verzoener, beloner, verlosser, vertrooster. Alleen aan een God als u geef ik alle eer. Alleen een God als u, alleen een God als u, alleen een God als u. Alleen een God als u, alleen een God als u, alleen een God als u. Alleen een God als u, alleen een God als u, alleen een God als u. Alleen een God als u, alleen een God als u, alleen een God als u. Alleen aan mijn maker. Alleen aan mijn maker, mijn redder, mijn vader. Verzoener, belofte, verlosser, vertrooster. Alleen aan een God als u geef ik alle eer. Altijd voor ons strijden, u hebt steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer, u mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul het huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Halleluja. Jezus overwon, Jezus overwon, halleluja. Prijs hem die de wereld overwon. U zult altijd voor ons strijden, u zocht door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lief. Halleluja. Jezus overwon, Jezus overwon. Prijs hem die de wereld over. elke muur wordt neergehaald. Ieder molwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon, elke muur wordt neergehaald. Ieder molwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon, elke muur wordt neergehaald. Ieder molwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon, elke muur wordt neergehaald. Ieder bolwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon, aan het kruis ligt u verslagen, maar u hebt het dood ontroond. Zelf het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. Halleluja, Jezus overwon, Jezus overwon, halleluja. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon, elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken, u draagt de zegenkroon. U overwon.
Holly.
Goedemorgen iedereen. Het kindermoment vandaag is eigenlijk gericht op de kleuters. Oké, dus we hebben gezien gevaarlijke dieren aan zachte, lieve dieren zoals het lammetje. En wij gaan in de zondagsschool leren over een passage in de Bijbel dat gaat over gevaarlijke dieren en niet zo gevaarlijke dieren. Dus ik heb hier onze Bijbeltekst. Is er iemand van de oudere kinderen die een Bijbeltekst wil leren voor ons? Zou je dat durven? Het is niet zo lang, hè? En als jullie goed luisteren, gaan je horen veel van de dieren die we hebben aan de schermen gezien.
Als die koning komt, zal er vrede zijn. Een wolf speelt met een lammetje. En een panter ligt naast een bokje. Een kalf eet samen met een leeuw. En een klein kind past op beide dieren. Een koe en een beer lopen in een wei. En hun jongen liggen bij elkaar. En een leeuw eet gras, net als een koe. En een kind speelt zonder angst bij het nest van een gevaarlijke slang.
Ja, dankjewel. En zijn er volwassenen die weten uit welke Bijbelboek dat komt? Jesaja. Ja, ja, goed. En wij gaan daarover leren in de zondagsschool. Nu is het tijd voor onze kinderlied. Dus alle kinderen mogen naar voren komen. En we gaan samen ons lied van de maand zingen. En de tieners mogen ook meedoen voor een keer, hè?
On YouTube for the week. Prima. Natuurlijk is het fijn als je sterk bent, dat je slim bent en zo snel als een haas, zodat je altijd heel vlug klaar met je werk bent. En dat het goed is, compliment van de baas. Maar als je Jezus kent, dan is het nog veel fijner dan wat je kunt of bent of ooit hebt geleerd. In verhouding wordt dat allemaal kleiner, want Hij is groter, sterker, sneller. sterker dan ooit iemand van zichzelf heeft beweerd. Je mag blij zijn als je heel goed kunt zingen of heel goed speelt op een bepaald instrument. Creatief bent bij het maken van dingen of een taal spreekt die haast niemand hier kent. Maar als je Jezus kent, dan is het nog veel fijner dan wat je of bent of ooit heb je leerd. In verhouding wordt dat allemaal kleiner, want hij is groter, sterker, sneller, rijker dan ooit iemand van zichzelf weer beweert. Het is geweldig als je heel hard kunt lopen, heel goed schaatsen, fietsen, noem maar wat op, en dat je geld hebt om van alles te kopen. Als het zo doorgaat, zit je snel aan de top. Maar als je Jezus kent, dan is het nog veel fijner dan wat je kunt of bent of ooit hebt geleerd. In verhouding wordt dat allemaal kleiner, want hij is groter, sterker, sneller, rijker dan ooit iemand van zichzelf beweert. Maar als je Jezus kent, nog veel fijner dan wat je kunt of bent of ooit heb geleerd. In verhouding wordt dat allemaal kleiner, want hij is groter, sterker, sneller, rijker dan ooit iemand van zichzelf weer beweert.
Heer God, ik wil danken dat het nog een fijne dag kunnen zijn op de kerk en dat het u wil kunnen leren op de kerk. In Jezus' naam, amen.
Goedemorgen iedereen. Vandaag wil ik jullie aanspreken over twee brieven in de Bijbel. Twee brieven die geschreven zijn door twee mannen, twee invloedrijke leiders met een pen in de hand. De een schrijft in het geheim, de ander met een open hart. De eerste brief draagt een doodvonnis in zich, zorgvuldig gevouwen en verzegeld met koninklijk gezag, maar vol bedrog. Daartegenover staat de tweede brief die doordrenkt is met genade. Een smeekbede, kwetsbaar en persoonlijk, gericht op vergeving en verzoening. Maar laat ons eerst de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier mogen bijeenkomen in alle openheid, in alle vrijheid. En ook vandaag dat we weer mogen luisteren naar uw boodschap, Heer Vader. U weet wat er vandaag gaat gezegd worden. Beroer daarmee de harten die moeten beroerd worden. Laat het woorden zijn die worden uitgesproken met de kracht en de passie van uw geest. Want zonder deze hebben mijn woorden geen enkele waarde. Gebruik mij als een instrument in uw handen, Heer. Zegen het woord van vandaag. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Misschien kan u al raden van wie die eerste brief is. Is van koning David. Hij heeft zon in zijn leven toegelaten door overspel te plegen met Bathsheba, de vrouw van soldaat Uria, die op dat moment op het slagveld aan het strijden was tegen de Ammonieten. David gaat dus vreemd met Bathsheba en zij raakt zwanger. En dan probeert David kost wat kost te voorkomen dat iemand achter de waarheid komt. Hij misbruikt zijn macht als koning en laat Uria voor enkele dagen van het slagveld komen naar het paleis. In de hoop dat hij dan bij zijn vrouw zou gaan slapen en gemeenschap met haar hebben. Zodat de zwangerschap valselijk op naam van Uria kon gebracht worden. Maar Uria was een heel trouw en loyaal soldaat en vond het niet kunnen dat, terwijl zijn maten op het slagveld aan het strijden waren en hun leven riskeerden, dat hij dan gewoon zonder schaamte naar huis zou gaan. En daarom blijft hij gewoon in het paleis slapen. En dus mislukt Davids plan. Zonde vervaagt de grens van je fouten en je raakt er steeds meer in verstrengeld. Verstrikt in zijn eigen leugen zag David nog maar één manier om hier ongeschonden uit te komen. Hij moest voorgoed van Uria zien af te geraken. Hij neemt de pen in de hand en begint een brief te schrijven naar de bevelhebber Joab, waarin hij het bevel geeft om Uria in de frontlinie te plaatsen en daar achter te laten, zodat hij zeker zou sneuvelen. En later lezen we trouwens dat hij inderdaad ook gesneuveld is. Maar goed, de brief is geschreven, verzegeld, en zonder enige schaamte geeft David hem mee met Uria zelf. Hoe genadeloos kan je zijn? Hoe kil en wreed? Hoe diep kan je zinken wanneer zonde je in zijn macht heeft? Hoe ver ben je bereid te gaan om je zonde te verbergen? Uria wist van niets en waarschijnlijk zal hij wel trots geweest zijn dat hij, een simpel soldaat, een brief mocht brengen van de koning himself naar de bevelhebber Joab. Waarschijnlijk zal hij gedacht hebben dat de brief een belangrijk strategisch plan bevatte voor de oorlog, terwijl hij echter gewoonweg zijn eigen doodvonnis moest gaan afgeven. Naderhand zien we dat David een wake-up call krijgt van de profeet Nathan, waardoor hij tot inkeer komt. Maar hoe oprecht zijn berouw ook is, het verandert niets aan het feit dat Uria gestorven is. Uria's graf is een blijvende getuigenis van Davids schuld. God schonk David vergeving, maar de gevolgen van de zonde zijn onomkeerbaar. Hoe meer ruimte je zonde geeft om zich uit te breiden, hoe groter de kans is op blijvende schade. Zelfs als je uiteindelijk vergeving ontvangt. Oké, ik ga hier verder niet over uitweiden. Het zal u straks wel duidelijk worden waarom ik deze brief er heb bijgehaald. Want ik wil jullie vandaag vooral aanspreken over de tweede brief. Het is een heel persoonlijke brief tussen twee vrienden. En wel de brief van Paulus aan Filemon. Hoewel het een korte brief is, is het niet zonder reden dat deze een plaats heeft gekregen in de Bijbel. De brief bevat waardevolle lessen, die ook vandaag nog betekenisvol zijn. Nu, Paulus had niet de macht van koning David, maar hij was toch wel een gerespecteerd leider, een geestelijk leider met invloed. En hij begint zijn brief met de gebruikelijke begroeting en complimenten, en dan begint hij aan zijn pleidooi vanaf vers 8. En ik wil met u lezen in Filemon van vers 8 tot en met 20. Ik gebruik daarvoor de vertaling van de NBV 21. Vers 8 tot en met 20. Hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen, geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, die nu ook gevangen zit omwille van Christus Jezus, ik zou u om een gunst willen vragen voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden, Onesimus. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me nauw aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verleden omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent. Ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf u eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Tot daar. Laten we eerst kijken wie Filemon was. Hij woonde in Kolosse, een stad in het westen van het huidige Turkije. Filemon was diep gelovig en die vermoedelijk tot het christelijk geloof is gebracht door niemand minder dan Paulus zelf. Paulus was dus zijn geestelijke vader. Filemon was niet zomaar iemand. Hij was rijk, gerespecteerd en gastvrij. Zijn huis was ruim genoeg om er de plaatselijke gemeente te laten samenkomen. Alles wees erop dat hij tot een hogere klasse van de samenleving behoorde. Zoals veel mensen in zijn positie had Filemon slaven. Dat was destijds normaal en maatschappelijk geaccepteerd. Ook al begon het evangelie juist deze sociale structuren van binnenuit aan te tasten. En een van zijn slaven was Onesimus. Maar Onesimus wilde meer dan gehoorzamen en dienen. In zijn aard groeide een verlangen dat waarschijnlijk veel slaven met hem deelden. De droom naar vrijheid. Op een dag waagde hij de sprong. Hij vluchtte weg en stal daarbij vermoedelijk een som geld van zijn meester Filemon. Waarschijnlijk om de lange reis van 2000 kilometer naar Rome te kunnen bekostigen. Waarom Onesimus naar Rome vluchtte, vertelt de Bijbel ons niet. Maar sommigen vermoeden dat hij daar hoopte onder te duiken in een kolonie van gevluchte slaven. Misschien hoopte hij dat zijn verleden hem daar niet zou achtervolgen en wilde hij daar een nieuw leven beginnen. Hoe Onesimus in contact is gekomen met Paulus, dat blijft een mysterie. Paulus zat toen omwille van het geloof gevangen in Rome. We weten niet hoe hun paden elkaar gekruist hebben. Het heeft dan ook geen zin om daarover te speculeren. Wat we wel mogen aannemen, is dat alles plaatsvond onder leiding van Gods voorzienigheid. Na de gebruikelijke begroeting in de brief van Paulus, vergezeld van vriendelijke woorden en complimenten, wordt Paulus vanaf vers 8 heel persoonlijk. Heb je die, Nick? Ja. Dia 3. Ja. Hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen, geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek. En meteen is de toon gezet. Paulus had het gezag om een bevel te geven, maar kiest ervoor om een beroep te doen op de liefde. Hij spreekt Filemon aan, niet vanuit een machtspositie, maar hij kiest voor een zachtmoedige aanpak. Als een geestelijke vader. Autoriteit kan iets in gang zetten, maar alleen liefde raakt het hart en verandert de houding. En dat is ook vandaag nog de kracht van liefde in relaties. Liefde nodigt uit, maar dwingt niets af. Waar liefde de drijfveer is, komt gehoorzaamheid niet voort uit plicht, maar uit verbondenheid. Om te verduidelijken met een gelijkenis. Wij hebben thuis een zolder. En de zolder is mijn werkplek. Al mijn gereedschap ligt daar en als er iets moet gemaakt worden, dan is de zolder de place to be. Maar zagen, boren, schuren brengt stof met zich mee. En stel je even voor dat mijn geliefd vrouwtje naar mij komt en op een nogal autoritaire toon tegen mij zegt: zeg Stef, ik wil dat je vandaag eindelijk die zolder gaat opruimen, want het is weer een varkenstal, hè? Oké? Dan zal ik dat waarschijnlijk wel doen, omdat het moet. En om de liefdevolle vrede te bewaren. Maar zeg nu zelf, leuk is anders. Niemand vindt het leuk om zo aangesproken te worden. Maar stel dat ze in plaats daarvan naar mij komt en zegt: zeg schatje, ik heb vandaag nog zoveel te doen. Ramen kuisen, stofzuigen, strijken, patatjes koken, patatjes afgieten, de afwas. Ik kan er echt niet geraken om de zolder op te ruimen. Wil jij mij daarbij helpen? Hoort je al het verschil? En dan ga ik waarschijnlijk zeggen: natuurlijk wil ik u helpen, schatje. Natuurlijk. Weet je wat? Ik zal de patatjes wel afgieten. Dat is natuurlijk een grapje. Maar want ik ga echt wel de zolder opruimen. Maar hoor je het verschil? In beide gevallen doe ik het, maar mijn motivatie is anders. In het ene geval doe ik het omdat het moet. In het andere geval doe ik het uit liefde. Merci. Voor de patatjes afgieten. Hè? Maar of het nu om opruimen gaat of om patatjes afgieten, het maakt wel degelijk een verschil uit hoe iets gevraagd wordt. Liefde nodigt uit waar bevelen forceren. En het is precies dat wat Paulus doet. Hij spreekt Filemon aan als vriend, als een geliefde broeder. En geeft daarmee ruimte aan een diepere gehoorzaamheid. Een die voorkomt uit verbondenheid, uit genade, uit liefde. En liefde is nog altijd de taal waarmee God ons tot ons hart spreekt. Vers 10 en 11. Ik zou om u een gunst willen vragen voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden, Onesimus. Hij was u destijds niet van nut, maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Paulus noemt Onesimus mijn kind. Paulus heeft hem door de kracht van Gods geest tot geloof gebracht en er is blijkbaar een diepe, liefdevolle band ontstaan tussen Paulus en Onesimus. En dan in vers 11 voegt hij er iets kluchtig aan toe. Hij maakt een woordspeling. En ik haal er even de herziene statenvertaling bij, waar we lezen. Hij was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. De naam Onesimus wil letterlijk zeggen nuttig, bruikbaar. Eigenlijk zegt Paulus hier, hij was vroeger niet Onesimus, maar nu is hij echt wel Onesimus geworden. We lezen hier eigenlijk een mini-evangelie. Wat nutloos leek, wordt bruikbaar. Wat verloren was, wordt hersteld. Wat afgeschreven was, wordt opgenomen in een nieuw verhaal. Dat is genade. En die genade maakt van elke niet-Onesimus een volle Onesimus. Paulus gebruikt humor en woordspeling niet om er lichtzinnig mee om te gaan, maar om diepzinnige waarheid over verandering, vergeving, verzoening en genade te communiceren. Wat de kern is van deze brief. De woordspeling onderstreept de transformatie die Onesimus heeft doorgemaakt. Hij is niet meer dezelfde man. Hij is wel degelijk ten diepste veranderd door zijn geloof in Christus. Vers 12 tot en met 14. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt en ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen dat ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, Want u moet mij niet een dunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wil. Paulus stuurt Onesimus terug met deze brief. En ik kan me best voorstellen dat wanneer hij voor Filemon stond, dat hij daar stond met knikkende knieën. De Romeinse samenleving eiste zware straffen voor gevluchte slaven, met soms de dood tot gevolg. Maar voor Paulus was Onesimus meer dan een slaaf, want hij lag hem nauw aan het hart en had hem graag bij zich gehouden. Zeker nu Paulus gevangen zat omwille van het evangelie en hij blijkbaar ook veel praktische hulp kreeg van Onesimus. Maar dat is voor Paulus van ondergeschikt belang, want hij kiest ervoor Filemons recht en zeggenschap te respecteren. Ten slotte is Onesimus eigendom van Filemon. Een bewijs van Paulus' integriteit en fijngevoeligheid. Paulus gunt Filemon de ruimte om zelf te kiezen. In een wereld waarin we vaak geneigd zijn te grijpen wat ons toekomt, of om mensen voor ons karretje te spannen, of ons gelijk af te dwingen, nodigt dit voorbeeld ons uit tot een andere weg. De weg van liefde en gerechtigheid. Denk hier eens over na. Zijn er situaties in uw leven waarin jij het recht zou kunnen opeisen, maar waarin liefde vraagt om een andere benadering? Vers 15 en 16. Misschien heb je hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat. Als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet hij dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Hoe kijk jij naar Onesimus, zegt Paulus tegen Filemon. Beoordeel je hem nog op naar zijn verleden of durf je hem te ontvangen in zijn nieuwe identiteit? Niet langer als slaaf, maar als iets veel groters, als een geliefde broeder. In een samenleving waarin slavernij normaal en geaccepteerd was, was dit een revolutionair verzoek. Paulus daagt Filemon uit om niet te kijken met de ogen van de wereld, maar met de ogen van Christus. In feite zegt Paulus tegen Filemon: kijk eens wat God in Onesimus heeft gedaan. Misschien zag je hem ooit als mislukt, nutteloos, als iemand die je vertrouwen heeft beschaamd, een verloren investering. Maar kijk nu eens wat genade heeft teweeggebracht. Hij doet zijn naam Onesimus nu alle eer aan. Hij is nuttig, bruikbaar, waardevol, een ware zegen. Op een subtiele, maar krachtige manier kantelt Paulus het perspectief van Filemon. Van veroordeling naar herwaardering. En uiteindelijk naar gelijkwaardigheid in Christus. Daarom schrijft hij in vers 17: dus, als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. Het is een diepe oproep tot volledige aanvaarding, geworteld in een gedeelde geloof in Christus. Wat Paulus hier eigenlijk zegt is verbluffend. Behandel Onesimus zoals je mij zou behandelen. Dat is een spiegelbeeld van het evangelie zelf. Want dat is precies wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij nam onze plaats in. En door zijn genade zegt God nu tegen ons: ik zie jou zoals ik mijn zoon zie. Vers 18-19. En mocht hij u hebben benadeeld of iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Het is bekend dat Paulus zijn brieven dicteerde, maar hier schrijft hij met eigen hand: ik zal het betalen. Zie je wat hij hier doet? Hij stelt zich garant. Want die schuld veroorzaakte een groot probleem. Onesimus kon dat nooit terugbetalen. Hij kon dat gestolen geld niet terugbetalen, want dat deed hij ondertussen niet meer. En terugverdienen kan hij niet, want hij is een slaaf. Paulus neemt hier de schuld van Onesimus op zich, om de weg vrij te maken voor verzoening. Hij is dus bereid een prijs te betalen om de relatie tussen twee mensen te herstellen. Het is alsof Paulus deze brief heeft geschreven in de schaduw van Golgotha. Want dat is exact wat Jezus voor ons deed. Wij dwaalden, Jezus betaalde. De relatie tussen ons en de Vader werd hersteld door zijn bloedoffer aan het kruis. Soms vraagt vergeving of liefde tonen ook wel een offer van ons. Het kan je tijd kosten. Je zal je trots moeten opzij zetten. Het kan je misschien ook wel geld kosten. Of emotionele moeite teweeg brengen. Of het loslaten van je recht om boos of gekwetst te blijven. Wat Paulus ons hier meegeeft, is een oproep tot barmhartigheid. En barmhartigheid vraagt niet wie begon, maar wie stopt ermee. Vers 19 en 20. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst, omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Paulus herinnert Filemon er subtiel aan dat hij zijn geestelijk leven aan Paulus te danken heeft. Hier legt hij wel een beetje morele druk bij Filemon. Maar nog altijd hijst hij niets, maar zegt: bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Het is een vriendelijk maar krachtig appel. Laat liefde en genade de doorslag geven. Niet vergelding of eigen rechtspraak. Wat ik wel jammer vind, is dat we niet weten hoe Filemon heeft gereageerd op deze brief. Maar ik denk dat we mogen aannemen dat het gegaan is zoals Paulus gevraagd heeft. Maar deze vraag is eigenlijk van geen belang, want de echte vraag is: wat doe jij met deze boodschap in jouw leven? Vandaag. Laten we eerlijk zijn, ook wij hebben onze Onesimussen. Mensen die ons pijn deden, ons teleurstelden, ons de rug toekeerden. Mensen die we liever uit de weg gaan dan opnieuw in de armen te sluiten. Maar Paulus roept ons op, net als aan Filemon, om genade te laten spreken. Niet omdat het makkelijk is. Niet omdat de ander het verdient. Maar omdat jij zelf genade hebt ontvangen van de Heer. Wat kunnen we toch vaak snel zijn met ons oordeel? Wat zijn we vaak om een etiket te plakken op iemand? Eén misstap en iemand belandt op de zwarte lijst van ons hart. Maar genade werkt anders. Dat betekent niet dat je fouten moet goedpraten. Vergeving is geen goedkeuring van wat verkeerd was. Het is ook niet dat je moet vergeten wat er is gebeurd, maar ervoor kiezen om niet langer gevangenen te zijn van de herinnering. Vergeving is het loslaten van je recht op vergelding. Het is zeggen: wat je deed was fout, maar ik laat het oordeel over aan God. Ik kies ervoor om naar jou te kijken zoals God naar jou kijkt. Dus ja, wie is uw Onesimus? Misschien is het iemand die je diep gekwetst heeft en die je liever buiten de deur houdt. Iemand van wie je dacht: nooit meer. Maar wat als hij veranderd is? Wat als hij, net als jij, worstelt met schuld en pijn? Misschien heeft God hem vergeven, maar jij nog niet. Of misschien ben jij zelf wel een Onesimus. Misschien weet je dat je iemand vertrouwen hebt beschaamd. Maar houd je afstand uit schaamte of trots, want je bent van mening dat je daar niet mee welkom bent. Dat kunnen best moeilijke situaties zijn. Toch zegt deze brief, er is altijd een weg terug. Genade sluit de deur niet, ze zetten op een kier. Maar jij zelf moet de stap zetten om de deur opnieuw te openen en naar binnen te gaan. Misschien herken je wel iets van jezelf in David. Dat je woorden gebruikt om jezelf te beschermen. Terwijl God je juist roept om je heerlijk en kwetsbaar op te stellen. Of misschien ben je wel als Paulus. Iemand die tussen anderen instaat. Een bruggenbouwer. Een pleitbezorger van vergeving. Degene die zegt, zet de eer. Kom op, zuster. Kies voor de liefde. Zet de eerste stap. Misschien ben jij geroepen om een ander te helpen de weg te wijzen naar een verzoening. Wat een spiegel is deze brief aan Filemon. Laat het niet slechts een stem uit het verleden zijn, maar een boodschap naar jouw hart. Laat Gods geest je kneden en vormen. Je zachtmoedig maken, verzoenend, liefdevol. Niet omdat het moet, maar omdat liefde sterker is dan vergelding. Wat eens een muur was, wordt door genade een brug. Ook wij dragen een brief met ons mee. Niet geschreven met inkt, maar met de geest van de levende God. In ieder van ons leeft een verhaal. Geen verzegeld document, maar een open bladzijde. Die laat zien wie we zijn, waar we vandaan komen en waarheen we op weg gaan. En te midden van onze persoonlijke verhalen ligt die ene grote brief. Het woord van God. Maar wat betekent deze brief voor u? Is het een Uriah-brief? Met uw doodvonnis, een brief vol aanklacht, een bewijs dat je nog leeft op eigen kracht? Of mag het door genade een Onesimusbrief zijn, met uw vrijspraak? Een getuigenis van verandering, van vergeving, van thuiskomen. Vandaag klinkt de uitnodiging, kom terug. Niet als slaaf van je verleden, maar als een geliefd kind van God met een eeuwige toekomst. Deze brief aan Filemon nodigt uit om zoals Paulus te spreken, of beter gezegd, zoals Christus te spreken. Niet om te heersen, maar om te helen. Niet om mensen op afstand te houden, maar om hen als broeders en zusters te erkennen. Niet om gelijk te krijgen, maar om liefde te geven. Niet om de een meer te achten dan de ander, want we zijn allen gelijkwaardig. Meer zelfs, er staat geschreven dat we de ander meer moeten achten dan onszelf. En nu, broeders en zusters, nu zijn wij aan zit. Welke brief gaan we vandaag schrijven? Een Uriah-brief of een Onesimus-brief? Ik wil afsluiten met Micha 6. Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Amen.
Dank u wel, Stefan. Vooraleer we overgaan naar de laatste twee liederen, wil ik nog de tijd geven om een tijd van gebed om na te denken over hetgeen dat we gehoord hebben in de preek, om daarover te bidden. Dus we zullen een vijftal minuten nemen om na te denken en te bidden. Wie zich wees vrij om luid op te bidden of in stilte, dat is gelijk. En ik zal dan afsluiten. Amen.
Vanuit het diepste roep ik u, vanuit het donker telkens weer. Hoor mijn gebed en luister nu, ik smeek u om genade, Heer. Als u mijn schuld voor ogen hield, hoe kon ik dan ooit voor u staan? Maar u geeft wat geen mens verdient en reikt mij uw vergeving aan. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt. Dus hoop op God, op Hem alleen. Houd moed, Hij redt je telkens weer. Volkomen en voorgoed verzoend door Christus de verrezen Heer. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd. De weg naar redding is gebaan en God heeft zelf de prijs betaald. Zijn offer brengt genezing aan, wie nu vertrouwen op zijn naam. Zijn offer brengt genezing aan, wie nu vertrouwen op zijn naam. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, dwars door storm en duisternis. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, naar de God die lief is. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, dwars door storm en duisternis. Ik zie uit naar u, naar de God die liefde is. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, vol vertrouwen op uw woord. Heer, ik wacht op u, ik zie uit naar u, tot mijn ziel verzadigd wordt.
We zijn aan het einde van de dienst gekomen. De mededelingen staan op de potschermen. Dus nu maandag is er bidstond in de kerk. Er is ook vrijdag is de gebedsavond voor de vervolgde kerk. Dat is in Westrozebeke. En volgende zondag is er dan na de dienst de algemene vergadering. En er is ook een maaltijd samen. En het is de bedoeling dat iedereen iets meebrengt. En dan kunnen we dat zo delen met elkaar. Dat is voor volgende zondag. Hester moest ook iets zijn.
Goedemorgen allemaal. Ik wil graag iets bij jullie bekendmaken wat ik heb georganiseerd of aan het organiseren ben voor komende zomer. Het noemt Reload Together. Het is een kampeerinitiatief voor mensen die alleen zijn. Het idee erachter is dat ik het zelf al jaren heel vervelend vind om alleen op vakantie te gaan. Aansluiten bij een groepsreis, daar laat ik niet van op. Dat is voor mij geen vakantie. Ik wil gewoon ergens rustig op een camping kunnen zijn, een beetje uitstapjes doen, mijn ding doen. En ik dacht, als ik dat heb, ben ik verzekers niet de enige. Dus ik ben dan zo wel een keer beginnen rondvragen en ik kreeg eigenlijk van heel veel mensen wel wat reacties van, ga ja, tje, dat zou wel fijn zijn. Als er gewoon een plek is waar ik bij kan aansluiten en je weet dat je niet alleen staat. Dus bij deze heb ik dat georganiseerd. We proberen dat niet gigantisch groot te laten groeien. Hè. We willen dat wat kleinschalig worden, dus we willen dat een beetje limiteren op ongeveer 20 mensen. Maar moest je mensen kennen van wie dat je zegt, die is alleen, die zou dat misschien fijn vinden om met een groep op vakantie te kunnen gaan of aan te sluiten bij een groep. Vanaf minimum 3 dagen kan je bijkomen. Dus je mocht ook de volle 10 dagen komen. Dus het initiatief, ik denk dat wel kijk, de flyer, Reload Together. Dat is het initiatief. Ik zou zeggen, verspreid gerust verder. Er is ook een website met wat meer informatie. Als je mensen kent, deel het.
Zo, ik weet niet of er nog dingen zijn dat ik vergeet. Jan?
Het is heel kort. Ja. Dus ik ga, sorry, ik had het eigenlijk vooraf moeten aankondigen, maar ik ben dat vergeten. Het is weer de bedoeling om toch ook in ons kerkgebouw, ik zou toch hier graag de avond van gebed willen organiseren. En dus de open, en ja, ik heb al eigenlijk toegezegd, misschien een beetje te rap, maar goed. Dus ik zou graag van 20 juni op, dat is eigenlijk 20 juni, dus dat is eigenlijk... Dat is van normaal, dus we gaan van 8 uur 's avonds tot 12 uur. Zouden we weer willen bidden voor de vervolgde kerk. Een materiaal te gaan aanvragen bij Open Doors zelf. En dus eigenlijk werken we eigenlijk volgens met 3 gebedsblokken. Waar dat je dan in feite gewoon kunt aansluiten. En dan kunt weggaan gelijk. Omdat er toch altijd mensen zijn die bijvoorbeeld, als het dan elders is, dat het dan moeilijker is. En ze zouden ook weer graag een avond van gebed willen organiseren. En ik zoek nog hulp voor het bedienen van de beam, want ik ben er helemaal niet technisch in aanleg. En dan voor de mensen, dus ik heb nog kaartjes over van, dat is voor de mensen die in principe naar de... rouwplechtigheid geweest zijn voor die mannen die wel heel goed gekend hebben, maar die dat echt willen. Dus ik heb er nog kaartjes over, maar het is alleen voor de mensen die daarnaar vragen dat ik misschien wel gerust eentje kan bezorgen. Het zou jammer zijn dat we dat moeten weggooien eigenlijk. Ja, dat was het gewoon. Dankjewel, sorry.
Voilà, zijn er nog dingen dat we vergeten of... Nee. Dan is er ook nog iemand jarig. Lilian is 77 geworden. Misschien kunnen we nog een keer samen zingen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And may God bless you. Zo, iedereen een gezegende zondag gewenst en een goede week. En tot volgende zondag.